interne keuken.
Eigenlijk hadden we een verjaardagstaart moeten voorzien. Een taart met 150 kaarsjes. Daar heb ik te laat... Ik denk er nu pas aan. Dat is te laat. Ik krijg het niet meer georganiseerd. De reden is... de jarige is de tabel van Mendeleev.
Mendeleev, ja.
Geert Magiel zit daarvoor hier aan de tafel. De tabel van Mendeleev. Geert, dat is die... dat raster waarin al de chemische elementen opgesomd staan. 150 jaar geleden, 6 maart 1869, heeft Mendeleev daar voor het eerst over gesproken voor het Russisch Chemisch Genootschap. Mm-hmm. Sven en ik, Sven is er nu niet, dus ik kan het niet bevestigen. Ik kan niet beweren wat ik wil. Ooit, ik denk dat er nog een jongens in wetenschap was, heeft er ons iemand verteld dat Dmitri Mendeleev die tabel van hem gedroomd.
Ja, dat is een van de interessante dingen over die tabel. Daar gaan dezelfde soorten verhalen over de ronde als over veel wetenschappelijke ontwikkelingen. Ja. Ook Kekulé, een andere beroemde chemicus, die ongeveer rond diezelfde tijd de ringstructuur van de aromatische moleculen bedacht heeft.
De benzenering?
Benzenering, onder andere. Ja. Aromatisch, omdat die heel dikwijls een geurtje hebben. Dus daarom werden die de aromaten genoemd.
Droomd.
En die zou dat ook zo gezegd gedroomd hebben. Ja.
Paul McCartney die heeft Yesterday ook gedroomd.
Ja, dus dat zijn allemaal romantische ideeën over hoe nieuwe ideeën opkomen. Ja. En dat is in dit geval ook niet zo. Mendeleev was in dat opzicht niet de eerste om te proberen om al de chemische elementen die men tot dan toe kende, om die op een bepaalde systematische manier te proberen ordenen. En dat was op dat moment de vraag. Er waren 100 jaar daarvoor, waren er een stuk of 40, 50 nieuwe elementen geïdentificeerd. Die hadden namen gekregen, maar men wist niet goed wat men daarmee moest doen.
Misschien, het is echt de chemie voor beginners. Misschien moeten we vertellen wat een element is.
Een element is een stof die bestaat uit atomen van één bepaalde soort met één bepaald atoomgewicht.
Noem eens een voorbeeld.
Ja. Bijvoorbeeld zuurstof, bijvoorbeeld, O2. Zuurstof bestaat uit zuurstofatomen en die komen altijd samen met z'n tweeën voor. Vandaar O met dat kleine tweetje.
Je noemt nu zuurstof, dat is al een ingewikkeld geval, want die komen nooit als enkel atoom voor. Er zijn
tenzij ze ervan losschieten als ze reageren met iets anders. Dus die zuurstof kan bijvoorbeeld met waterstof reageren.
Dat is een ander element.
Twee waterstofjes samen in één zuurstof, heb je H2O en die kennen we allemaal als water.
Ja, ja. Dus het zijn de bouwstenen, dachten we vroeger, voor we in Geneve met de CERN bezig waren en zo. Lang hebben we gedacht dat dat de eenvoudigste bouwstenen van de materie.
En Mendeleev was dus bezig met hoe kunnen we dat organiseren. Want hij was handboeken aan het schrijven over chemie en hij wilde daar systeem in brengen. Ja. En hij deed eigenlijk hetzelfde als wat, en in dat opzicht is het ook een mooi wetenschappelijk voorbeeld, of wetenschapsgeschiedenisvoorbeeld, wat Darwin ook gedaan heeft. Men zag allerhande soorten, verschillende types van dieren en planten en men wilde dat ook systematiseren. En Darwin heeft daar het idee bedacht van, die komen allemaal voort uit soorten die er daarvoor komen, specialisatie, de evolutietheorie, zoals we die nu kennen. Dat bracht eenheid in die veelheid van dingen die er waren. Mendeleev heeft hetzelfde proberen te doen. En voor hem waren er al een aantal mensen, want ook een idee valt nooit uit de lucht. Darwin was niet de allereerste om dat te bedenken. Er waren voorlopers die al stukjes daarvan hadden aangebracht. Mm-hmm. Men begon al te twijfelen aan een aantal dingen. En er komt dan op een moment één iemand die de boel bij elkaar trekt en zegt van, zo vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En dat was, zo zou je al die elementen kunnen beschouwen als puzzelstukjes. Ja. En er waren er ervoor al geweest. Hè. Johan Dobereiner was een Duitser en die zag dat er bijvoorbeeld een aantal elementen, chloor, brom, jodium, dat die iedere keer dat brom het gemiddelde was aan gewicht tussen die twee anderen. En zo waren er nog een aantal triades. Dus er waren... Ze dachten van, daar is een systeem achter, maar wat is het systeem? En dan was er een Alexandre-Émile Beguier de Chancourtois, een Fransman, en die...
Beste luisteraar, Geert heeft een speakbrief.
Een tellurische schijf. Hè? Dus dat was een papier dat moest oprollen. En dan zag je een soort van sequentie die aan de buitenkant van die schroef naar boven liep. Dus die had ook een soort van systeem gezien, maar kon het nog niet goed thuisbrengen. Want zo gauw je dat papier afrolde, dan was daar niks meer van te zien. Dus dat werd ook niet voor waar aangenomen. Ja. En dan was er nog een John Newland, en die was geïnspireerd door de muziek, die zag octaven. Om de acht elementen bleek er iets terug te komen. En iedere keer in periodes van 8. Dus die noemde dat de wet van de octaven.
Maar van, je zegt nu om de 8 elementen. Dat wil zeggen dat die elementen al gerangschikt waren.
Ja, men was al rangschikking aan het maken.
En
er was zelfs een Julius Meyer die dat... Nee, volgens atoomgewicht. Dus men nam waterstof, dat was het lichtste atoom. En men zag de verhouding tussen dat atoom en andere atomen. En op basis van die toenemende gewichten maakte men een sequentie.
Misschien stel ik nu te veel vragen op, maar we zitten halfweg de 19e eeuw.
Ja.
Konden ze toen een atoom wegen?
Ja, men kon het al. Men had daar diverse methodes voor. En men wist ook, of Mendeleev wist zeer goed, dat dat niet allemaal 100% was. Het was soms heel moeilijk om één atoom helemaal afzonderlijk van andere atomen los te krijgen uit bepaalde moleculen. Haal dat waterstof maar eens uit dat water.
Ja.
Dus men had daar een aantal handvatten, maar dat was allemaal met vallen en opstaan.
Dus je rangschikt die volgens dat atoomgewicht en dan was er een meneer
en kwam
die
zich... Er kwam regelmatig...
Om de 8 elementen...
Ja, octaven. En grappig genoeg was Mendeleev ook in muziek geïnteresseerd. Een van zijn grote vrienden was Borodin, die trouwens ook chemicus was.
Ah, ja.
Dus je ziet, dat komt er allemaal tegen.
Ja.
En Mendeleev die was ook een groot patience speler. En die zat heel veel op de trein.
Die heeft dat er mee te maken.
Ja, die zat op de trein patience te spelen. En die had kaartjes gemaakt met al die elementen. Ah. En die probeerde dus, zoals je met patience ook, al de kleuren onder elkaar legt in oplopende volgorde. Die had een idee van, misschien is daar wel iets in te vinden. En toen kwam hij in 1869, tegelijkertijd met een zekere Meyer, die datzelfde idee ook al had opgeschreven, maar nog niet gepubliceerd. Dus je ziet, het had net zo goed de tabel van Meyer kunnen geweest zijn. Maar het mooie van Mendeleev is dat er een aantal gaten in zijn tabel zaten. En dat is het geniale. Dat is
lege
het onderscheid. Ja, lege plekken. Omdat hij zei van, hier loopt het atoomgewicht niet door. Dus hier zal er waarschijnlijk nog een tussen moeten komen die we nu nog niet kennen. En achteraf bekeken denk je van, dat is natuurlijk geniaal om te durven toegeven als wetenschapper van, dit weten we niet. Hier is een gat in onze kennis.
Vorige systeembouwers lieten die dingetjes op elkaar volgen.
Ja, alles moest aansluiten. Ja. En dan kreeg je natuurlijk rare kronkels om toch te proberen om de werkelijkheid, of wat men ervan wist, in dat systeem te wringen. En Mendeleev was open van geest en dacht, hier moet iets zijn wat we nog niet kennen.
Ja.
En op dat moment, de eerste 5, 6, 7 jaar, was er heel weinig enthousiasme over heel dat systeem van Mendeleev. Maar op een moment was er een Fransman, Lecoq, Jean-Louis Lecoq, en die vond een element wat na aluminium kwam, net iets zwaarder. En dat was wat Mendeleev eco-aluminium had genoemd. Uh-huh. En Lecoq die vond dus een nieuw element dat daar perfect in paste. Dus die kon dat gat opvullen in die tabel.
Ik heb de tabel hier voor mij liggen. Dat moet dan element 14 zijn, silicium? Is dat
gallium.
Nee,
het zit onder.
Daaronder, ja. Element gallium. 31. Ja.
En Lecoq zei dat hij het element noemde daar de oude Franse naam van gallium. Ja. Maar qua tongen beweren dat Lecoq is natuurlijk Gallus Gallus in het Latijn, dat hij het gewoon naar zichzelf genoemd heeft. Zo zit heel die tabel vol met allemaal... Over elk van die elementen kan je een heel boek schrijven.
Ja. En heeft hij Lecoq dan... Is hij gaan zoeken naar dat element omdat hij zag dat in de tabel van Mendeleev een gat zat?
En dat is ook... wetenschapsfilosofisch gezien interessant. Die tabel van Mendeleev was een soort... onderzoeksinstrument, een soort onderzoeksprogramma.
Hij had verhuiswerk aan de chemie.
Er was nog werk aan de winkel.
Ja, ja.
Dus men is met man en macht gaan zoeken en men is dat langzamerhand gaan opvullen.
Ja.
Tot men er nu, in die tijd waren het een stuk of 40, 50, 60, denk ik, toen Mendeleev nog leefde. Ondertussen zijn we in de 90. Maar we zijn er ondertussen voorbij, want we zijn elementen gaan maken. Mm-hmm. En dan moet je nog iets anders weten. Een atoom, al die atomen, die bestaan uit een kern en daar draaien elektronen rond. En die kern die bestaat uit protonen, dat is de positieve geladen deeltjes, die in evenwicht zijn met die negatieve deeltjes die rond cirkelen. Daarom is een atoom op zich elektrisch neutraal. Maar er zitten ook een aantal neutronen bij, die het gewicht van die kern uitmaken. En het is dus pas veel jaren later dat men dat atoomgewicht, dus het atoomnummer is gaan gebruiken, het aantal deeltjes die in die kern zitten, het aantal protonen. Maar in de tijd van Mendeleev wist men absoluut nog niet dat dat bestond, dat die atomen bestonden uit een kern met de elektronen die er ronddraaien. En eens men dat wist, kon men isotopen gaan vinden. Dus dat wil zeggen dat een atoomkern... neem koolstof. Ja, dat is nog de simpelste en ook een van de mooiste elementen die erbij zitten.
Element 6 in de tabel.
En die 6 staat dus voor het aantal protonen in de kern. Ah, ja. 6 protonen in de kern, 6 elektronen daar rond. Ja. Dat wil dan zeggen dat er nog 2 elektronen bij zouden kunnen om het heel, heel stabiel te maken. En die 2 elektronen haalt dat koolstof meestal van een ander atoom, zodanig dat al het leven van koolstof gemaakt is. Dat is een heel goed reagerende molecuul om stabiele grote moleculen te maken, waar al onze eiwitten en aminozuren...
Ja, dit is middelbare schoolkennis, want chemische verbindingen, dat zijn elementen die... elektronen van elkaar gaan lenen. Ja.
Dus H2O bijvoorbeeld, dat zuurstof, dat deelt elektronen met waterstof en met die 2 waterstoffen die daar dan
dat is hongerig naar een elektron en er zijn dan andere elementen die een elektron te veel hebben.
Ja. En je hebt dus bijvoorbeeld in diamant, dat is ook koolstof, maar dat is zo'n duidelijke structuur dat er niks anders meer bij kan. Dat is alleen maar koolstof. Ja. Ja. Terwijl in onze lichamen, in het leven, bestaat het uit lange koolstofmoleculen met allerhande zuurstoffen en stikstoffen en... Ja. Waterstoffen en wat dan ook.
Het is dan ook niet voor niks dat silicium onder koolstof staat, omdat silicium ook zo'n net dezelfde eigenschappen heeft, ook allemaal mooie ketens kan vormen en dus dat eigenlijk heel veel mineralen waar dat de aarde uit opgebouwd zijn, dat zijn eigenlijk allemaal de silicaten. En daar heb je ook heel die ketens, vlakken, noem maar op. En dat is, het is niet voor niets dat het net onder koolstof staat.
Ja, want de verdienste van Mendeleev, als ik het goed begrijp, is dat hij die elementen niet op 1 lange rij heeft gezet, maar dat hij die lange rij in stukjes... Mm-hmm. Ik denk van 8.
Van 8. Heeft dat zijn die octaven die andere man ook al gezien had.
En die dan onder elkaar heeft gelegd, zodanig dat silicium nummer 14 boven, is dat germanium? Ja. Nummer 32 komt te staan en boven nummer 50, wat is dat? Is in lood?
Nee, zink.
Zink. En die elementen die boven elkaar staan in een kolom,
die hebben gelijkaardige eigenschappen. Want die hebben evenveel elektronen op die buitenste schil en die gaan dus op dezelfde manier reageren met andere...
Dus de metalen die staan hier ergens op één kolom.
Ja, de metalen. Maar die eigenschappen, er zijn een aantal factoren die maken dat er soms nog rare dingen tussen zitten.
Want
er
moet gevoegd worden.
Maar kwik zit daar dus ook bij. En kwik kennen we allemaal als kwikzilver. Ja, dat zijn die bolletjes die weglopen. Dat zijn allemaal moleculen. Dat zijn allemaal atomen die op hun eentje blijven staan. Ja. Omdat die heel weinig reageren met al de rest daar rond. En dat heeft te maken met de kwantum-eigenschappen van die kern en die elektronen rond. En dat is een beetje een buitenbeentje. Dus op elk systeem zijn variaties. Ja. Maar die verklaarbaar zijn ondertussen. Omdat we meer weten over die structuur van die atomen. Ja. Ik was bezig over die isotopen. Hè.
Juist.
Koolstof. Ja. Zes protonen, 6 neutronen mee in de kern. Maar er zijn er... Dus dat zijn er samen 12. 12 deeltjes in de kern. Maar er zijn er ook... Dus 12, maar er zijn er ook met 13 en met 14. En je hebt misschien al gehoord van de koolstof 14-methode.
Waarmee je de leeftijd van allerlei dingen kan...
Ja, juist. Maar hoe zit dat nu... Dat is allemaal terug te leiden tot de chemie die hier in die tabel zit. Er wordt voortdurend koolstof 14 gemaakt door kosmische straling in de atmosfeer. Dus een heel klein beetje, een tiende miljardste of zo.
Van die afwijkende koolstof.
Ja. Nu, als wij voedsel eten, dan zit die koolstof ook mee verwerkt in de planten en de dieren die we eten. Dus we krijgen dat in ons lichaam. Maar als wij sterven, komt er geen nieuwe koolstof 14 meer bij. Mm-hmm. Die koolstof 14, en dan kijk naar de geoloog, dat is radioactief, dat vervalt. Mm-hmm. Net zoals die radioactieve stoffen waar we het daar straks over hadden. Dus dat verdwijnt langzamerhand, dat vervalt terug tot koolstof 12. En dus als je iets vindt in de natuur wat al lang dood is, ook in een fossiel, dan kan je gaan zien van hoe, met de halfwaardetijd in je achterhoofd, kan je gaan zien hoe lang geleden is dit organisme gestorven.
Hoe ouder iets is, hoe minder van die koolstof 14 er zit. Maar dan moet je wel weten wat de beginhoeveelheid van koolstof 14 was.
Maar dat kun je...
Daar bestaan tabellen over.
Ja, andere tabellen.
Oké. Die
isotopen, dat is ook heel belangrijk wanneer dat we bijvoorbeeld naar... waarom weten we dat het klimaat, hoe dat het klimaat 30 miljoen jaar geleden hier was en hoe dat de klimaatsvariatie is gebeurd, of zelfs in de laatste ijstijd. Dat is allemaal op basis van isotopen dat we dat doen uiteindelijk. Hè. De verhoudingen met koolstofisotopen bijvoorbeeld, zuurstofisotopen, hè, de 16 en 18. Dus al die verhoudingen die zeggen iets over de temperatuuromstandigheden, evaporatie en dergelijke. En dus die isotopen is ontzettend belangrijk voor ons ook in klimaatonderzoek, in geologisch onderzoek.
Ja, maar dus om van iets de leeftijd te bepalen op basis van die koolstof 14, moet je ook dat klimaat kennen?
Nee, dat hangt er ook mee samen. Het is dan vooral verhoudingen die heel belangrijk zijn. Niet zozeer de leeftijd. Natuurlijk de klassieke radiogene isotopen zijn uranium, kalium en dergelijke, thorium. Dat zijn degenen die we gaan gebruiken, rubidium enzovoort enzovoort, om effectief te gaan dateren. Hè. Dat is dezelfde methode als bij de koolstof 14 dateringen. Gebruiken wij voor veel oudere dingen te gaan dateren. Hè?
Maar nu zijn er zijn een aantal exotische namen gevallen. Ja? En die komen voor een groot stuk uit het laatste stukje van de tabel van Mendeleev, die er pas recent zijn bijgekomen. Er zijn een aantal van die atomen die in de natuur niet van zichzelf bestaan. Je kan zien hoe verder je in die tabel naar rechtsonder gaat, hoe zwaarder die atomen worden. Ja? Hoe groter die kern, hoe meer deeltjes daarin zitten, hoe meer elektronen daar rond zwermen.
Het hoogste nummer.
En die worden
is
zo zwaar dat 118. Ze onstabiel worden, want die positieve ladingen die duwen elkaar af. Dus hoe meer er daar bij elkaar zitten op een klein hoopje, hoe sterker die tegen elkaar duwen. En dus die vallen uit elkaar. Dat is radioactiviteit. Daarom zijn een aantal. We zitten nu aan 118, denk ik. Ja, ja. En dat is Oganesson, genoemd naar de Rus. De enige man die nog leeft, naar wie een element genoemd is trouwens. Die hebben een grote cyclotron staan in Dubna in Rusland, waar ze dus deeltjes op elkaar afschieten. En dus die smijten kernen bij elkaar, zodat je grote kernen krijgt van dingen die niet in de natuur bestaan. En die ook onmiddellijk uit elkaar vallen. Ja. En dus nu is de vraag ook theoretisch van hoe ver kunnen we gaan? Hoe groot kunnen we atomen maken zonder dat ze uit elkaar vallen? Of dat we ze net lang genoeg kunnen observeren om ze een naam te kunnen geven?
Ja, en hoe lang moet zo'n atoom blijven voordat je kan zeggen van ik heb het wel gehad. Het heeft bestaan.
Daar wordt internationaal over gediscussieerd. Nou, daar is een comité over om daarover te discussiëren. De International Union for Pure and Applied Chemistry, die gaan daarover. Hè. Wanneer krijgt iets een nieuwe naam en wanneer besluiten we dat het inderdaad bestaat?
Want eigenlijk kan je op basis van die tabel van Mendeleev, hij gaat nu tot 118 zoals hier voor mij ligt, je kan element 119 hier al bijschrijven.
Ja,
en je kan zelfs
ze weten hoe het eruit ziet.
Je
moet het alleen maar kunnen maken. En daar heb je hoge energie nodig, een grote machine. Hoe kleiner het ding dat je wil bestuderen, hoe groter de machine wordt die je nodig hebt om dat te doen. En dus daar zijn ze nu aan het bouwen in Dubna, in Rusland, om een nog grotere machine te maken waar ze dan misschien mee tot aan 137 kunnen komen.
En nu is de vraag, wat zijn de eigenschappen van die elementen helemaal aan het einde van die tabel, die we nog kunnen maken in een laboratorium? In de tijd van Mendeleev was de vraag, wat zijn de eigenschappen? Nee. Wat zijn de elementen waarvan we de eigenschappen al kennen en die in de natuur voorkomen, maar die hier nog een gat zijn in mijn
zo is dat, ja. En men ging dus op zoek naar hoe past dit hele plaatje in elkaar? En het geniale van de tabel is natuurlijk dat die gebleken heeft om 150 jaar later nog steeds daar te staan.
En voorspellende waarde.
Voorspellende waarde heeft. En in wezen kan je aan de hand van deze tabel alles wat wij kennen uitleggen. Mm-hmm. Ja? Alles is chemie in deze wereld. Van
ik heb
wel eens gehoord
dat alles wiskunde is, maar goed.
Ja,
en alles taal heb ik ook al horen zeggen.
Maar in dit geval is het echt zo. Ja. En geen filosofische bewering. Ja, nee, alles wat wij, zelfs die gedachten van die wiskundigen, om dat te zeggen, is het resultaat van deze chemie. Ja? Ook onze gedachten, net als onze botten of onze spieren, zijn allemaal het gevolg van chemische dingen. Ja. Alles wat wij hier rondom ons zien, die tafel, de twaalfsiré die erop ligt, de microfoons hiervoor, het schuimrubber dat daarop zit. Het is allemaal chemie.
Ja.
En dat is het mooie, dat 150 jaar later, dat we daar nu nog veel meer over weten dan hij toen ooit kon bevroeden. En dat we daar nog steeds in bijleren. Want als je dan kijkt naar, daar moeten we het toch wel even over hebben, er is een alternatieve tabel van Mendeleev gemaakt. Zeer recent. Je kan die natuurlijk op de radio niet zien, maar het is vergelijkbaar met een wereldkaart waarop ze proberen om het oppervlak van de verschillende landen in vergelijking tot elkaar in de goede verhoudingen te krijgen. En dan krijg je zo van die. Afrika is dan veel, veel groter dan wij op onze kaarten, hier, die West-Europese richting gemaakt zijn, perspectief gemaakt zijn, om die dan te laten zien.
Je
krijgt een zeebellen-effect eenmaal uitgerokken. En dus afhankelijk van hoeveel van een bepaald atoom er zijn op de wereld, en in de mate waarin we die gebruiken en recycleren, en de mate waarin die belangrijk is voor allerhande dingen die we nodig hebben in het dagelijks leven. En dan zie je dus dat er een aantal elementen zijn die in het rood zijn aangegeven. Dat zijn de kritische dingen. Dat zijn elementen die we nodig hebben voor bijvoorbeeld onze mobiele telefoon, voor onze digitale revolutie waar we mee bezig zijn. Maar ook voor allerhande duurzame energievoorzieningen, zoals windmolens en zonnepanelen. En die dus al dan niet weinig voorradig zijn. Dus we moeten die gaan recycleren of we komen er niet.
Ah, ja, ja.
We moeten die echt 100% gaan recycleren. Want als ze weg zijn, zijn ze weg.
Noem eens een voorbeeld. Wat
staat bijvoorbeeld iridium is een stof die we ook veel gebruiken voor flatscreens.
Ja. En er bestaan iridiummijnen, maar heel weinig.
Ja, maar heel weinig. En lithium is misschien een hele goeie, want die zit in al die batterijen.
Ja, ja, ja. Ja.
Er is vrij veel van, ja? Maar dat zit ook op plekken die ecologisch heel kwetsbaar zijn.
Ah, ja.
Dus dat komt uit zoutpannen uit Bolivie bijvoorbeeld. Dus je kan wel zeggen, ja, dat is heel fijn, die technologische evolutie, maar je hebt te maken met natuurlijke gegevens die zullen beperken in de toekomst van wat we daarmee kunnen doen. En er worden 10 miljoen mobiele telefoons verkocht elk jaar, maar die oude die komen niet terug, die liggen voor heel groot deel gewoon in de schuif.
Dus we zijn die elementen aan het opgebruiken.
Dus we zijn die aan het opgebruiken. Dat is het pleidooi ook voor de urban mining, waar nu over gepraat wordt, dat we veel wegsmijten. Maar we moeten eigenlijk gaan zien dat we die dingen in de cyclus houden en kunnen blijven gebruiken.
Ja. En urban mining, dat wil zeggen dat je niet in een groeve gaat aan mijnbouw doen, maar op een stort.
Bij de, of bij de mensen thuis in de la, waar al die oude telefoons nog ongebruikt liggen. En waar dus heel veel... In elke telefoon zitten er minstens 30 van de elementen uit deze tabel. Een ander ding is helium. Interessant. Dat is een van de raadsels waar Mendeleev en zijn tijdgenoten mee zaten. Dat is de uiterste rechtse kolom. Dat zijn de edelgassen.
Mm-hmm.
En die reageerden met niks. Men wist niet goed wat men daarmee moest doen. Maar het is omdat die buitenste schil helemaal vol zit. Dus daar kan geen connectie met een ander elektron van een ander atoom gebeuren.
Ah ja, dat systeem van dat elektronen lenen van elkaar.
Ja, dat is het basisprincipe wat hier achter die tabel blijft zitten.
Dus
en helium is kan je... Uit methaangas destilleren. En dat is heel moeilijk om dat te doen. En dus elk heliumatoom wat ontsnapt is heel licht. Dat is een heel licht gas. Dus daarom gebruiken ze dit in ballonnen. Maar eens het weg is, is het weg. Ja.
Dat zijn we dat kwijt.
Ja, dat verdwijnt in de ruimte.
Uit het tankje, ja.
Terwijl je kan het maken.
Je kan het maken, maar dat vergt energie. Ja. Dus en alles hangt op die manier samen. Die energie moet ook ergens vandaan komen. Dus je kan niet eindeloos helium blijven toveren.
Nee, en maken is relatief. Hè. Je kan geen atomen maken. Nee, je kan die atomen die zitten ergens en je kan die ergens uit distilleren of ergens uithalen. Ja. Maar een atoom maken, dat kan toch niet, hè?
De een kan transformeren in het ander. Ja, ja. Maar dat is niet zo simpel. Daar heb je veel energie voor nodig. Ja, want dan zit je op subatomaire schaal te spelen. En dat vergt, zoals je ziet... En dan krijg je nog radioactieve bijproducten. Dat is wat we in kerncentrales doen. Hè. Daar worden ook nieuwe elementen gemaakt.
Maar ja, als we helium alleen maar nodig hebben om ballonnetjes op te laten, is dat misschien niet zo werkt.
Nee, maar bijvoorbeeld iedere diepzeeduiker die heeft helium in zijn... zuurstoftank zit, want je kan moeilijk pure zuurstof inademen. Ja?
Ah.
En elk ander molecuul wat je daarvoor gasmolecuul wat je zou gebruiken, reageert met bloed. En helium doet dat niet. Om maar iets te zeggen. Zeer grote magneten die werken pas met hulp van ondergekoeld helium. Bij min 267 graden of zoiets. Ik wil het juiste getal kwijt zijn. Dus je hebt dat voor een aantal dingen wel
degelijk. Voor medische beeldvorming bijvoorbeeld. Ja. Daar heb je die magneten voor.
Ja, bijvoorbeeld. Daar zitten die grote magneten in.
Dus Geert, is het eigenlijk onverantwoord om ballonnetjes met helium te vullen?
Om te beginnen omdat dat helium daarvoor veel te waardevol is. En ten tweede omdat je dan kunststoffen de lucht instuurt in de vorm van die ballonnen. Dat is al bijna even erg als sigarettenpeuken. Dat is ook allemaal kunststof wat in de natuur verdwijnt. En wat op zich ook allemaal gemaakt is van die elementen die hier zijn. Die veel te waardevol zijn om die in de natuur weg te smijten.
Ja. Ik zat mij nog af te vragen, die tijdgenoten van Mendeleev, ik weet niet of je het antwoord erop kent, maar die moesten dus op zoek gaan naar atoomsoorten die ze in theorie kenden. Hoe doe je dat, op zoek gaan naar een atoomsoort? Hoe ontdek je een nieuwe atoomsoort?
Door bijvoorbeeld... er zijn verschillende technieken van, maar één daarvan was al net voor Mendeleev was een zekere Duitser die Bunsen heette. En de mensen die ooit chemiepracticum gedaan hebben, die kennen ze de Bunsenbrander.
Ja. Heerlijk speelgoed in de...
Dus er was een gasvlam. Je verbrandt gas, je krijgt dus hoge temperatuur. En als je daar stoffen in houdt, dan krijg je verbranding.
Ja.
En afhankelijk van welk atoom er verbrand, geeft dat een ander licht.
Als je er koper in steekt, krijg je een groene vlam.
Voilà, zo is dat.
Ja, ja, ja.
Dat heeft te maken met, als je zo'n atoom verhit, dan springen die elektronen, die verspringen van de ene baan naar de andere. En als die verspringen, komt er een foton vrij. En de frequentie van dat foton heeft te maken met de kwaliteit of de aard van die elektronen die je beïnvloed hebt. En op die manier kan je bijvoorbeeld elementen gaan identificeren, afhankelijk van het spectrum. Daarom weten we ook welke atomen er in de zon bijvoorbeeld zitten, omdat we dat spectrum van de zon kunnen analyseren en zien welke atomen daar aan het verbranden zijn op dit moment.
Ja, en als er dan groen licht in zit, dan is dat...
Nogmaals, alles is chemie. Ja. Dus dat verbindt het een met het ander.
En heeft Mendeleev zelf gaten opgevuld? Hij had zijn tabel klaar. Heeft hem zelf ook nog gaten opgevuld?
Nee, bij mijn weten heeft hij dat niet.
Hij is achterover gaan.
Het is genoeg.
Hij had drie gaten die nog wel allemaal ingevuld zijn terwijl hij leefde. Dus daar is hij heel blij mee geweest.
Welke?
Ja, dat weet ik niet meer van mij. Ik weet dat er...
En nooit een Nobelprijs, hè?
Hij heeft nooit een Nobelprijs gekregen. En dat had dan weer te maken, ook weer typisch wetenschappelijk geschiedenis. Er waren een paar tegenstanders die hem het niet gunden. En hij is drie keer genomineerd geweest. Er was iedere keer weer iemand die in de weg lag en die vond dat het toch niet moest kunnen. Ja, dus je ziet een aantal dingen terugkomen in die hele geschiedenis. Het feit dat er een voorgeschiedenis was, dat hij niet de enige was die ermee bezig was. Het feit dat het werk in een onderzoeksprogramma heeft opgeleverd. En het feit dat er romantische mythes over staan. En dat er nog altijd onopgeloste vragen zijn. Want zoals die tabel die ik je nu net liet zien, zijn er nog mensen die zeggen, we moeten ze eigenlijk helemaal anders concipiëren. Ja. Er zijn nog een aantal elementen die hier niet zo goed in passen. Die staan in die twee rijen die eronder, de lanthaniden en zo. Die zitten eigenlijk in die twee witte vakjes die daar linksonder staan. Er zijn ook mensen die zeggen, we moeten het zien als een soort van spiraal. En dan zijn er dan uitwaaierende tentakels die erbij komen om het op een andere manier te
anti-Mendeleevianen, als het ware.
Nou, dus iedereen zal wel herkennen dat hij natuurlijk belangrijk is geweest. Maar dat er nog werk blijft, is ook duidelijk.
Geert, dank u wel. Ik weet nog één dingetje over Mendeleev, wat jij niet verteld hebt. Hij ging één keer per jaar naar de kapper.
Ja, er was Ramsey.
Dat weet je toch. Je weet ook bij wie dat hij naar de kapper ging?
Nee.
Bij een schaapsheer.
Schaapsheer, ja. Maar er was Ramsey, een andere scheikundige die hem wel eens tegenkwam. Die zei van, mijn vriend Mendeleev heeft heel veel haar, maar geen enkel van die haarsprieten heeft iets met de andere haarsprieten te maken.
Oké. Geert Michels, dank je wel.
Interne Keuken.
Radio 1.